De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 13 en 14. Handelingen 1, de versen 13 en 14. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover. Zijn wij hierboven tussen hemelvaart en Pinksteren en letten een ogenblik op het samen zijn van de gemeente in geloof, hoop en liefde. Het is een merkwaardige geschiedenis, de geschiedenis van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus en de tijd daarna, tussen hemelvaart en Pinksteren. Het is een tijd van verwachting, een tijd van hoop, ook een tijd van gemeenschap. Lucas, dezelfde schrijver als de schrijver van het boek Handelingen, die het evangelie ook geschreven heeft, die schrijft aan het eind dat zij keerden wederom met grote blijdschap van de berg, genaamd Olijfberg, en waren te alle tijden in de tempel lovende en dankende God. Als je hier in dit schriftgedeelte hebt horen lezen, dan zijn zij in een opperzaal gegaan. En bleven ze daar en waren ze volharden in bidden en smeken. Het lijkt een beetje tegengesteld, maar dat is het niet. Je moet het je zo indenken. Een mens blijft nooit op een hoogtepunt staan. Ze hebben naast de tempel hebben ze een gewone verblijfplaats gehad. Waar dat geweest is, ja, je kunt denken aan de opperzaal waar het Pascha gevierd is, het laatste Pascha. Je kunt aan de opperzaal denken van het huis van de moeder van Johannes Marcus. Dat is niet zo belangrijk. We moeten het ons zo voorstellen dat ze kwamen lovend en dankend in Jeruzalem aan en spoedden zich naar de tempel. En daar hebben zij de Heere geprezen voor al de wonderen zijner hand. En van daaruit zijn ze naar een vast punt gegaan, een vergaderruimte zou je zeggen, buiten de tempel. En daar waren ze met elkander niet meer alleen in loven en danken en prijzen van God, maar ook in het bidden en smeken of hij zijn belofte wilde vervullen om zijn hulp en zijn bijstand. Dan is het niet met elkaar in tegenspraak, maar dan is het precies zoals de werkelijkheid is. Een afwisseling in dit leven. Daar zingen zij Godelof. En daar bidden en smeken zij. O Heere, wend onze gevangenis als waterstromen in het zuiden. Ze zijn teruggegaan van die berg, de Olijfberg, naar Jeruzalem. Dat was een hele opgave, dat verstaat u wel. Want Jeruzalem was de bloedstad. Jeruzalem was de stad die hun heren en meester had uitgeworpen en ter dood gebracht. Maar ze zijn gegaan, gehoorzaam op het bevel van de Heer Jezus Christus. maar blijft gij te Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan hebben met kracht uit der hoogte. Want ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Dan kun je ook begrijpen, als ze zo terug zijn gegaan naar Jeruzalem, dat ze in die eerste indruk van blijdschap, van die engelenboodschap, van die Heere Jezus die eenmaal terug zal komen, dat ze verblijd zijn geweest. Maar hoe langer dat het duurt, dit wat wij allemaal in die laatste vers hebben gelezen, dat is niet allemaal de geschiedenis en de situatie van één dag, maar dat is de situatie van die dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Dat ze langzaam van alle kanten, de vrienden en vriendinnen, samenstromen bij elkaar en op elkaar aantrekken. Maar dan kun je ook indenken dat als je dan weer in Jeruzalem bent, hè, en ja, alles gaat gewoon door, het is net of dat er niets gebeurd is. De mensen praten er al geen eens meer over. Ze zeggen wel eens, het grootste nieuws duurt maar 14 dagen. Maar zo gaat het nou ook met hem die de koning der koningen en de heren der heren is. De mensen die gaan weer verder met hun werk, met kopen en verkopen. En die discipelen die komen daar terug met hun harten vol van alles wat ze ervaren en beleefd hebben. En je kunt er met niemand over praten. Want het is afgelopen met de Heere Jezus Christus. Dan kun je indenken dat er weer een tegendruk komt tegen dat loven en danken van de Heere in de tempel. Dan kun je indenken dat ze ook zijn overgegaan door de innerlijke drang des harten tot het smeken en bidden tot de Heere. Of hij ze toch alsjeblieft niet wilde verlaten. In deze voor hen vijandige omgeving, waar de priesters rustig dooroffen en waar alles gewoon bij het oude gebleven is. Eén ding is opmerkenswaardig. Daar moeten wij wel bedenken als je de woorden leest en proeft. Er staat in het woord van de tekst, en als zij ingekomen waren. Daar is iets wonders in. Daar is dit in. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand, zal hij haar wel behoeden. Daar is iets in van het wonder dat God bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. Mensen van zeer verschillende karakters. Zeer onderscheiden zielenleven. Mensen die in de tijd van de nood en van de ellende en de uren der duisternis naar alle kanten wegvluchten. Een ieder naar het zijne. Wij keerden onze iegelijk naar onze weg. Onze eigen weg. Maar de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Daarom kwam hij als overwinnaar terug. Om zijn hand uit te strekken naar de verloren en verstrooide schapen. En nou zijn ze trots, alles. Alles wat er is gebeurd. Alles wat ze met zoveel smart hebben beleefd. Alle tegenstellingen die er ook geweest zijn onderling en ten aanzien van die dierbare borg en middelaar. Ondanks dat alles brengt de Heere God die mensenkinderen bij elkaar. En wordt het woord vervuld uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren dan de zoon der verderfenis, Judas, de verrader. Maar ze zijn bij elkaar, naar het vast gestaafd verbond, zijn ze met hun getal, door de arbeid van de Heer Jezus Christus in lijden en sterven, maar ook door zijn opstanding en zijn 40 dagen verblijf onder zijn discipelen, zijn ze weer bijeen vergaderd. Wat is dat toch wonderbaarlijk groot. En als zij ingekomen waren, ze trekken samen op. Ze gaan samen hun weg. Ze komen samen in de opperzaal. Ze gaan ook samen naar de tempel. En alle onderlinge verschillen en vetes, die lijken onderdrukt te zijn en weg te zijn, vanwege dat samen zijn in geloof, hoop en liefde. Want geliefde gemeente, u voelt toch wel aan, waar geen samen zijn is in geloof, hoop en liefde, moet een samen zijn ontbinden. Dat is niet te voorkomen. Ja, ik weet wel, er kan altijd wat zijn. Je moet van deze dingen niet een voorstelling maken van een zekere gezapigheid en dat ieder mens die spraat elkaar na, Petrus en Jacobus en Johannes. Nee, ieder vogeltje zingt in de natuur zoals het gedekt is. Dat blijft. Maar, en als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal. Ze zijn daar samen in het geloof. Want hij heeft gezegd, ik zend de belofte mijns vaders op u. Blijft. Gij in de stad Jeruzalem. Als daar geen geloof bij was geweest, als daar geen geloof in was geweest, dan hadden ze ook niet in Jeruzalem gekomen. En dan hadden ze ook niet samen geweest. Maar nu zijn ze wel. En als zij ingekomen waren, hoe ook de Satan hoedt, de zaligmaker die staat hem voet voor voet. Die wijkt geen duimbreed. Die vervult zijn woord. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En er zullen nog andere schapen bijkomen die van deze stal niet zijn. Die moeten ook toegebracht worden. Als je dan hierin ziet het bijeenvergaderend werk van die grote koning der kerk, de Heer Jezus Christus, wat is dan groot? Als de Heer dat nog geeft en als zij ingekomen waren. Wat is het dan groot? Ja, ik weet wel, in die tijd stortte die stroom vooral met Pinksterfeest in alle grootheid en beroering van de hemel af op de aarde. En later ging het allemaal, zou je zeggen, wat rustiger, toen die stroom eenmaal gestaag door die bedding heen liep. Maar het gaat nou om het principe, om het beginsel dat erin is. Het zij voor kort of voor lange tijd, maar wat zijn diegenen gezegend die in mogen komen, samen mogen komen. Niet omdat we zo of zo heten, niet omdat wij dat of dat doen, maar omdat de grote koning van de kerk mensen die innerlijk en uiterlijk vaak heel tegengesteld zijn aan elkaar, dat hij die bij elkaar trekt en ze in die band der liefde aan elkaar verbindt. In datzelfde buigen voor God en voor zijn woord. Maar dan kunt u tevens begrijpen wat ik reeds zei. Als er geen echt werk is van de Heilige Geest en van de Heer Jezus Christus, dan houdt het nooit stand. Dan blijft er altijd die ontbindende kracht de boventoon voeren. Dan is er in de opperzaal alleen maar jaloezie en nijdigheid en innerlijke ruzie en tegenstelling. De een kan de ander niet velen nog verdragen. Dan staan ze niet samen in het geloof, in dat ene woord, in die ene belofte, in die ene zaligmaker, de onze Heere Jezus Christus. Maar dan zoekt een ieder wat het zijne is. Ja, en daar kan de Heere toch wel werken, dat weten wij wel. Maar dan lees je ook de bestraffing van de apostel Paulus, dat hij schrijft aan de Korinthe: het is zo droevig met jullie gesteld, je bent nog net als kinderen, die met melk gevoed moet worden. Partijschappen, de een zegt ik ben van Paulus en de andere van Apollos en een derde van Petrus en noem maar op. Onderlinge tegenstellingen, die blijkbaar dan niet overbrugd worden en teniet gedaan door het belang van het koninkrijk Gods, dat doorgang mogen hebben. O God, uw koninkrijk komen. Dan vechten we voor ons eigen koninkrijk, voor onszelf. Wat een wonder. En als zij ingekomen waren, ze zijn toch weer bij elkaar gekomen. Er wordt niet één gemist. Ze zijn door de grote herder der schapen, zijn ze zo bij elkaar gezet. En hij zorgt ook wel voor een opperzaal. Hij zorgt ook voor een opperzaal. En als het straks in de tempel niet meer gaat, dan gaat het wel ergens anders. Maar hier zorgt hij al voor een opperzaal. Een opperzaal, een zaal, een dakkamer zou je haast zeggen. Of een, ja, soort verblijfplaats van een flink huis op het dak. Waar ze ook wel kamertjes maakten soms. Daar gaan ze op in de opperzaal. Daar heeft de Heere ook al voor gezorgd. De Heere heeft er overal voor gezorgd. Net zoals toen hij een paar discipelen stuurde naar de stad. En hij zei, daar loopt een man. Met een kruik, met een waterkruik. Volg hem. En zeg tegen hem. Waar is de paaszaal? De toebereide paaszaal, vraagt de meester. En hij zal u een toegeruste zaal wijzen. Komt allemaal bij elkaar. Ja, vergeef me dat ik dat even noem. Je mag niet nooit persoonlijk worden, maar opeens schiet me in de gedachte dat er een colporteur in Sliedrecht aan de deur kwam. Toen woonde ik daar. En die colporteur die wou een paar boeken verkopen en was een aardige man. En we kregen een praatje, ik liet hem even binnen. Ik zei, ja, mijn broer die werkt in Hilversum. Ik zei, nou, daar kom ik ook wel. In Hilversum, oh ja, ja, sowieso. Nou, zegt hij, mijn broer die werkt daar ook, die is daar voorganger. En dan gaan ze een kerk bouwen. Ik zei, een kerk bouwen, ja. En ze een kerk bouwen in, daar en daar, er wordt een oud pand afgebroken. Ja, je durft het op zo'n moment haast niet te zeggen, maar ik zeg, zou dat niet iets, zouden wij dat ook niet mogen gebruiken misschien dan? Nou ja, zegt hij, dat weet ik niet, maar dat kan wel. Ik zal het eens met mijn broer over praten en u krijgt nog wel eens bericht. Hij zei, hoe is het toch mogelijk? Hij woonde op Ridderkerk, ik nog op Sliedrecht, half in Hilversum, zeg maar. Maar als de Heere zegt, goed, je krijgt nou weer wat anders, dan is er geen sterveling die er iets aan kan doen. Geen sterveling. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal. Wat is dat groot? Wat doet dat de ziel toch innerlijk overtuigd worden? Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. En de zere werken zijn zeer groot. Zeer groot. Als je het zien mag, als de Heer het oog ervoor ontsluit, dan spreekt de Heer niet alleen door zijn woord, maar dan spreekt de Heer ook door middel van zijn daden. Daden als zijn grote daad treft men nergens elders aan. Want dit zijn woorden die we gelezen hebben, maar eigenlijk zijn het zaken. Het zijn de daden van God. Dat doet de grote herder der schapen nu. Dat hij ze bij elkaar brengt en bij elkaar houdt. En ze doet ingaan in de opperzaal. Nou, laat Petrus dan zeggen, wat zal deze tegen Johannes? En de een is van karakter zo en de ander zo. Wat zou het zeggen? Ze zijn verzameld, ingekomen in geloof. Door de toebereidende werking van de Heer Jezus Christus. En daar bleven ze. Hoe is het mogelijk, zeg? Daar bleven ze. Nou ja, het was niet zo heel lang. Straks dan gaan ze weer uit elkaar. Ze kwamen ook wel in de tempel. Maar in die opperzaal was het centrale punt. Daar kwamen ze samen. Daar spraken ze met elkaar. Daar was het centrum, zou je zeggen. Daar bleven ze. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is een grote genade om te blijven. Als je tenminste kijkt wat een... Nou ja, wat een prikkelige mensen we ze geworden zijn. En dat we door de zonde zo in de onrust en in de ellende terechtgekomen zijn. Dat, ja, een mens kan nergens uithouden. Dat is erg, je hebt mensen die kunnen nergens uithouden. Van de ene kerk naar de andere en geen één is er goed, geen één. En overal stichten ze soms nog een heleboel ellende ook. Ze bleven niet. Om te mogen blijven. En dan blijven in dat geloof het welk de Heilige overgeleverd is. Blijven rondom de kern en het merg van de verkondiging. Die Heer Jezus Christus. Die wij gekruisigd hebben door onze zonde, maar die van God tot een Heren en Christus gesteld is. Daarom. En zij bleven. Dat is kostelijk. Dat is groot. Zou ze geen ruzie gemaakt door zoveel mensen, want elke dag komen er een paar bij. Want het wordt al gauw bekend in Jeruzalem. De hoge priesters en de fariseeën en de schriftgeleerden zullen er ook wel van gehoord hebben, maar die hebben gedacht, nou ja, laat me eerst nog maar even afwachten. Zo erg is het nog niet, ze doen geen kwaad. Ze komen nog in de beslotenheid samen. En in de tempel loven ze en danken ze de God Israëls, maar nog niet op die wijze zoals straks, als God de deuren openbreekt. Maar ja, ze zeggen het elkaar door. Zeggen het elkaar door, joh. Daar in die opperzaal, daar zijn de discipelen. Daar zijn de volgelingen. Zullen we ook gaan? Ja, laten we gaan. Wat is dat groot, hè? Nee hoor, ik bedoel, dat moet je nou helemaal niet iets opvatten in de zin van kerkje spelen. Maar wat is het toch verblijdend als je tegen elkaar mag zeggen, joh, ga je mee daar naartoe? Ga je mee daar naartoe? Voor steeds komt er iets bij, ga je mee? Want daar is iets van de genade van de Heer Jezus Christus. Daar is iets van de band der liefde. Daar is iets dwars door alle gebreken en verschillen heen. Van dat oppergezag van die herder. Die voor zijn schapen zorgt. Wat is dat groot dan. En als een mens dan mag blijven. Elkaar er niet uitvecht. Niet door ruzie en nijd en twist. De benen neemt en zegt, schiet maar op hoor, ik heb het al bekeken. Nee, en ze bleven daar. Dat kwam omdat ze door de Heren gebracht werden. Door de Heren. De Heren, ja. Als de Heren de mensen weg bestuurt, ja, dan is het anders als dat je denkt, nou, laat nou dat maar eens doen. Dat is anders. Dan kan het ook nog wel terechtkomen dat de Heere zo'n onbeduidende aanleiding gebruikt om een mens op zijn plaats te zetten. Dat kan wel. Dat is een dubbele meevaller dan. Maar in het algemeen genomen is het toch zo, als de Heere de weg stuurt en zegt, daar moet je blijven. Blijf daar. Onder het woord. Onder de, hoe groot ook straks de vijandschap zal worden. En de tegenstand. Hoe ook de nijdigheid van de overpriester zal toenemen. Blijf erbij. Als de Heere ze straks overal heen stuurt, dat is Gods werk. Maar als de mensen niet blijven kunnen, ondanks dat de waarheid er is, dan is de waarheid niet in ons. Want dan leven wij nog uit onszelf. Maar wat is het aangenaam als anders is. Nogmaals, hoor, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Geliefde gemeente, met alle gebreken, met alle ellendigheden die ons deel zijn. Wat is het groot als de Heere je ergens uitgetrokken hebt of je bent ergens uitgevallen. En de Heere zegt, hier zo. Hier zo, kom maar. Houd het daarbij. Ja. Ja, het is eigenlijk altijd een genade als dat ook bewust mag leven in een mensenziel. Dat dat bewust mag zijn. Dat hij zich dat bewust mag zijn. Dat hij niet alles gaat, relativeren. Een mens heeft de neiging om te relativeren. Om het te verkleinen, om het te egaliseren. Om, nou ja. Waarom nou zus en waarom nou zo? Is het daar dan niet? Is het alleen daar of daar? Ja, maar dat bedoel ik niet. Dat zeggen we niet. Maar je wilt het verkeerd uitleggen als je het zo opvat. Het gaat erom waar heeft de Heere ons ingebracht. Daar loopt het over. Of zie je dat ook gewoon als een menselijke factor die eigenlijk onderworpen is aan allerlei andere factoren. Zie je het zo? Ja, maar dan zie je het niet goed. Want dan kun je om allerlei andere oorzaken her en derwaarts zwerven natuurlijk. Dan heb je ook niet eigenlijk die innerlijke blijdschap van de ziel dat je zegt, Heere, dat we nog bij elkaar zijn. En dat we nou nog bij elkaar mogen komen in de verwachting van die uitgesproken belofte Gods. Want dat is het grootste. Dat is het grote heilgeheim. Dat Christus zijn kerk bijeen vergadert uit alle geslacht, tong en taal. Ze bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas. Bartholomeus en hey. Wat opvalt is dat ze zo kriskras door elkaar staan. Wij weten wel uit het Nieuwe Testament van Petrus, Jacobus en Johannes. Een drietal. Die bij elkaar hoorden, die vaak mee mochten als de anderen moesten achterblijven. Ze namen een beetje een bevoorrechte positie in. Bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En de verheerlijking op de berg, de hof van Gethsemane. Dan komen steeds die Petrus, Jacobus en Johannes. Maar nou worden er ook wel tweetallen genoemd, zou je zeggen. Maar iets anders dan in de evangelie. Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil dit zeggen. Wat Jezus eenmaal sprak. Dat zijn mijn broeders en mijn zusters. Die de wil mijn vaders doen. Die in de hemelen is. Want ja. Andreas is een broer van Petrus. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die nou per se samen genoemd moeten worden. Johannes is een broer van Jacobus. Zonen van Zebedeus. Maar wil niet zeggen dat die nou samen een tweetal moeten vormen. Zie je hoe de genade, het geloof, de hoop en de liefde door de Heilige Geest reeds gewerkt in de zielen. Die heft de banden niet op. Dat is begrijpelijk. Ze zijn bij elkaar. Maar toch, je zou zo zeggen, de Heilige Geest, de verborgen werking van de herder die zegt, dat schaap bij dat schaap. En dat schaap bij dat schaap. Wonderlijk, hè? Daarom staat er Petrus en Jacobus. Petrus, dat weten we allemaal wel wat voor soort man dat geweest is, die impulsieve, strijdbare man. En die man die in een ogenblik tijd er wat uit kan gooien, hoor. En, maar het ligt wel recht in zijn hart. Vaak, hij bedoelt het wel goed, maar de Heere zegt wel eens goed bedoeld, is niet goed gedaan. Ga achter mij, Satanas, je bedenkt niet de dingen die des hemels zijn. Toen die zei, wees u zelf genadig. Hij was de man die eenmaal zei, Heere, al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden, ik niet. En hij dacht erbij, u hebt toch tegen mij gezegd, uw naam zal niet meer zijn Simon, maar Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Rotsman wil dat toch eigenlijk zeggen, Petrus. En dat is ook zo, zegt Petrus. Dat hoop ik ook te zijn ook. Niet dat slappe gedoe. Niet dat bange gedoe. Nee. Ach, wat is het allemaal laag afgelopen met de man. Hij maakte een verkeerde gedachte. En toch had hij mogen belijden. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar ja, het komt goed met Petrus hoor, daar gaat het niet om. Hier wordt zijn eerste naam al achterwege gelaten, Simon. Dat was zijn naam die hij eigenlijk van zijn eigen had, Simon, hè. Zijn mensennaam, zou je zeggen. Maar Petrus is de naam die de Heere hem geeft, ja. Het is net of dat de Heere daarmee zeggen wil, dat oude gedoe, dat moet naar de achtergrond, Petrus. Die oude ijver, dat vleeselijke, ijveren zonder verstand, dat grijpen naar het zwaard, Heere, zal ik erop slaan. En ook die panische angst, ik ken het niet. Moet naar de achtergrond. Simon moet naar de achtergrond. En Petrus moet wat meer naar voren komen, zegt de Heere. Daarom Petrus. Petrus. Waar de Heere tegen zij als geëens bekeerd zult zijn. Al zijn zonden zijn vergeven. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Simon, Jonas, zoon, hebt gij mij lief? Daar heb nog Simon gezegd. Zoon van Jona, want Jona was ook zo'n dwarsmannetje. Kort. Hebt gij mij lief, liever dan deze? Maar toch, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. De Heer heeft hem hersteld. De Heer heeft hem weer, en de Heer heeft niet gezegd, nou moet je maar eens helemaal daar. Nee. De Heer zegt, ik heb toen gezegd en daar kom ik niet op terug. Gij zijt Petra. Op die belijdenis, daar zal ik mijn kerk rondom groeperen. Om die belijdenis van de Christus Gods. Nou zegt de Heer niet, vooruit jij doet niet meer mee, want je hebt mij verlogen. Maar de Heer zegt, wie wordt er eerst genoemd? Petrus. Ja, maar dat kan nou wel leiden. Dat kan nu lijden op het ogenblik, want het is verre van hem om zich op de borst te slaan en te zeggen, vrienden, broeders, Je weet zeker wel, hebben jullie wel goed gemerkt hoe ik me onder dat alles gedragen heb? Als zo'n rots, rots der eeuwen. Dat hoeft hij niet te zeggen. Nee. En de anderen die zitten hem niet te verwijten. Door te zeggen, man, wat doe je hier of hou jij je mond ook maar. Nee, want wat vergeven is, dat is vergeven. En er moet een ander niet meer over zeuren. Want de Heer heeft het vergeven. En dan mag in de kerk, mag dat niet zo zijn. Dat altijd maar weer dat naar de voorgrond getrokken wordt. En daarom hoeft Petrus heus niet ergens in een hoek gedrukt te worden. Want de Heer heeft alles in orde gemaakt. En Jacobus. Dat was die broer van Johannes. Die werden genoemd Boanerges, zonen des donders. Waarom? Nou, omdat Jacobus had ook gezegd, heren, toen ze in Samaria waren en die Samaritanen wilden geen herberg bereiden, toen zei Jacobus, heren, zullen we net als Elia bidden dat er vuur van de hemel dalen om die schobbejakken te verteren? Die weigeren om u een plekje te geven onder een dak. En toen had Jezus gezegd, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Hij is er ook bij. Hij is erbij. Hij wordt door de Heere ingetoond. Hij is door de Heere begiftigd, klaarblijkelijk, dat met die gunning, dat God nog vele van die Samaritanen zou willen toebrengen, tot de gemeente die zalig worden zal. Hij is tot erkentenis gekomen, dat als God naar recht wil handelen, dan is met Jacobus ook afgelopen, en dan komt er ook vuur uit de hemel, om hem te verteren. En daarom is hij niet meer zo vlot in het vuur afbidden van de hemel voor anderen, Jacobus. Die man is straks het eerst in de hemel. Want hij wordt door Jacobus, door Herodes onthoofd, Jacobus. Die wordt eerst onthoofd van de apostelen. Je hebt de Heer Jezus weer gezien na korte tijd. Ook naar het lichaam, het verheerlijkt lichaam. Dat is wat geweest. Johannes zal wel eens uitgekeken hebben, want ze zeggen dat die stok oud geworden is, heel oud. Die zal wel eens uitgekeken hebben, maar Jacobus was gauw aan het eind. En die werd onthoofd door Herodes om de Joden een dienst te bewijzen. Hebt hij maar uit de weg geruimd. Maar hier zijn ze nog bij elkaar. En er is geen verwijt. Maar broederlijk zie je ze naast elkaar. En Petrus, o mensen, je kunt je toch indenken dat ze in de opperzaal gerust wel eens gezongen hebben. Dat Petrus wel eens zal hebben gezegd, laten we nog eens zingen, looft hem die u... Al wat ik heb misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. En dat Jacobus wel gezegd zal hebben, nou laten we er nog maar één van zingen. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Petrus en Jacobus. En Johannes en Andreas. Johannes was een broer van Jacobus. Ook een zoon des donders. Maar die Johannes, dat is typische, die wordt wel genoemd de apostel der liefde. Welke kracht. Niet van de lievigheid hoor, dat niet. Niet van de lievigheid. Want het is scherp wat Johannes komt te getuigen. Maar hij geeft getuigenis van de liefde Gods in Christus. God is liefde. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Johannes, je zou zeggen, de Heere had hem in zonderheid lief. Ja, dat kan. Want er waren allemaal gekende des Heeren die hier genoemd staan. Lief gehad met een eeuwige liefde. En je zou toch zeggen, met de een had de Heere Jezus nog een nauwere verbinding dan met de anderen. Dat was met Johannes. Die lag aan in de schoot van de Heere Jezus. Die mocht zijn hoofd leggen op zijn borst. Tot hem zei ze, Johannes, vraag eens aan de meester, wie is het toch die hem verraden zal? De discipel welke Jezus lief had. Wat wonderlijk toch, hè? Wat wonderlijk. Dat de Heer nou zo macht heeft in zijn genade, dat hij nou een natuur, zal ik maar zeggen, een natuur des donders, dat er vuur van de hemel dalen. Ach, dat hij zulk ene vangt in zijn liefde en genade. En dat hij zulk een bindt met de koorden zijner goede tierenheid. Ja. Nou ja, Johannes die zal wel gezegd hebben, laten we zingen, hoe goed en hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En Andreas. Ja, ik ga niet van alle discipelen wat zeggen, want dat duurt te lang. Broeders straks in haar huis ook. Andreas, dat is een stille man. Daar lees je niet veel van. Alleen als je het goed leest, dan zeg je, ja, die Andreas is zomaar een stille werker geweest. Een man die naar Petrus toe gaat. En hem meeneemt. Kom broer. Petrus was zijn broer. Kom broer. En hij brengt hem bij de Heer Jezus. Hij fungeert meer als tussenpersoon. Ook als die Grieken de Heer Jezus willen spreken. Dan is het ook Andreas. Ja. Andreas. Niet zoveel genoemd. Maar toch is er iets in wat er van hem genoemd is. Dat blijk geeft dat hij als discipel van de Heer Jezus Christus een man geweest is. Die zei, kom eens kijken. Kom eens mee. Want dat is groot als er van hem gezegd wordt. En hij leidde hem tot Jezus, tot de Christus. Dat hij dat mocht doen, dat is groot. Dan zal de Heere ook daarin zijn zegen rijkelijk gebieden. Weer zo'n twee mensen. Je zou zeggen, hoe komen ze zo bij elkaar? Dat de Heere die naast elkaar zit. Filippus en Thomas. Nou. Filippus en Thomas, ja. Filippus was een mannetje. Die nou direct niet uitblinkt. Door zijn grote geheiligde verstand. Want de Heer heeft al heel wat treffelijke woorden gesproken. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, nou heren, toon ons dan de Vader en het is genoeg. Filippus, ben ik zo lange tijd bij u. En hebt ge mij niet gezien? Hebt ge mijn woorden niet gehoord? Ik en de Vader zijn één. En van de Vader die in mij is, dit nooit goed, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou goed, Filippus die zegt, die zal wel het hoofd gebogen hebben en gedacht hebben bij zichzelf, wat ben ik toch een stuk onverstand, ik Filippus, hoe kan ik zoiets nou vragen? Maar ja, het moest opgetekend worden voor alle Filippussen die er zijn. Hier naar het eeuwig welbare God. En die man die wordt gezet naast Thomas. We zeggen, nou, hoe kan dat nou goed komen, Thomas? Want als je de naam Thomas hoort, dan denk je altijd aan de uitspraak, het spreekwoord ongelovige Thomas. Maar dat niet alleen, dan denk je ook aan, pessimisme. Och, als er dan toch niks meer aan te doen is, laten we dan maar met hem gaan en sterven. Laten we dan maar gaan, want het is toch allemaal afgelopen toen de Heer Jezus naar de Jeruzalem ging. Zo'n man, een man die zei, die was alleen ergens ondergedoken. En toen ze zeiden, we hebben de Heer gezien, toen zegt hij, ik zal geen zins geloven. Tenzij ik mijn vingers leg in de tekenen der nagelen. Of dat hij zeggen wil, maak mij nou wat wijs dat de Heer Jezus opgestaan is. Ja. Maar hij was het ook die van harte heeft beleden en uitgeroepen. Mijn Heere en mijn God. Zo heerlijk wist de grote herder der schapen dat kind tot de doorbraak te brengen. Mijn Heere en mijn God. Toen keek hij wel weer verder dan de anderen misschien. Dat is groot. Zo brengt de Heere ze bij elkaar. En Matthäus verdraait die tollenaar. Die staat daar bij Bartholomeus. Dat is Nathanael, een Israëliet in welke geen bedrog is. Bartholomeus, Nathanael. Een oprecht man, een Israëliet. En toch een man die van harte was uitziende door het werk des geestes. Naar de vervulling, naar de gemeenschap, naar de komst. Eer u Filippus riep. Want dat is ook waar, Filippus heeft Nathanael geroepen. Kom jongen, we hebben die gevonden waarvan Mozes gesproken heeft. Jezus, de zoon van David. En Nathanael is ook meegekomen. En de Heer Jezus zag hem eer hij door Filippus geroepen werd onder de vijgenboom. En hij zegt van hem een Israëliet in welke geen bedrog is. Gij zult grotere dingen nog zien, Nathanael, dan dat ge nu gezien hebt. Ze zijn bij elkaar. Bartholomeus en Matthäus of Levi, dat is de tollenaar. En hij zag hem zitten in het tolhuis. En hij riep, kom, volg mij. En hij kwam en hij zat met hem aan de maaltijd. En ze waren zo verblijd en zo verheugd dat de Heer Jezus, zo'n rijke tollenaar uit zijn huis en uit zijn beroep uithaalde, maar ook uit de dienst van de Satan en de wereld, om hem tot zijn volgeling te maken. En de fariseërs murmureerden wel, en de heilige mensen in zichzelf, die konden het ook niet goedkeuren. Maar de Heer Jezus was gekomen, ook voor deze Matthäus, deze Levi, in het tolhuis zittende voor het raam. Kom, volg mij. Groot, hè? Hoe brengt de Heer ze toch bij elkaar, zou je zeggen? Dat past helemaal niet bij elkaar. En vissers, veel vissers, tollenaars. En noem maar op. Bartholomeus en Matthäus. Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Siloos. Jacobus de zoon van Alfeus. Ja, wie dat geweest is, daar is weinig van bekend. Een achtergrondsman. Sommigen denken dat hij de schrijver is van de brief. Maar anderen weer niet. Ze zijn er. Maar dat weten we niet. Hij is erbij. Maar dat staat er ook niet voor niks. Want je hebt in een gemeenschap en in een gemeente heb je toch altijd mensen. De stille in de landen, zou je zeggen. Die niet opvallen door hun praten. En niet opvallen door hun doen en laten, maar die zomaar stilletjes mee zitten te genieten. Mee zitten te genieten. Met de kinderen des Heren. Jacobus en Simon Zelotes. Simon de ijveraar betekent dat, het was zijn bijnaam. Een ijverig man door de Heilige Geest en door de Heren en ook van karakter begiftigd met die eigenschappen. Om niet stil te zitten, maar te doen wat de hand vindt om te doen. En Judas, die weer de broeder was van de laatste Jacobus, de jongere Jacobus dus. Judas, van wie wij de brief hebben. Judas, die ook wel Lebbeus genoemd wordt, de man van het hart. Judas, die geschreven heeft over de strijd voor het geloof, het welk de heilige eenmaal is overgeleverd. Zo zijn ze allemaal bij elkander, als vrienden, als broeders van die ene Heer Jezus Christus. En trots alle verschillen die er zijn, in karakter, in leiding, in ligging en hoe je het ook maar zou kunnen noemen. Ze zijn hier bijeen in het waarachtig geloof. Deze alle staten waren eendrachtig volhardende. Eendrachtig, dat wil zeggen, ze werden door één geest bewogen. Ze werden door één doel gevangenen in beslag genomen. Eén van hart waren ze. Samen droegen ze die belofte van de Heilige Geest die komen zou. En daarin volharden ze in het bidden en in het smeken. Niet dat ze niet gegeten hebben of gedronken of wat dan ook. Nee, dat wil het niet zeggen. Maar het wil zeggen dat steeds weer kwamen ze op het centrale punt bijeen. In waarachtig geloof dat de Heer Jezus niet liegen kan. Dat hij het gezegd heeft en beloofd heeft. Maar dat dat het gebed ook niet uitsluit. Zeker niet, maar juist insluit. Daarom hebben ze ook gebeden en gesmeekt om de vervulling van de belofte. Zo waren ze alle in eendracht volhardende in het waarachtige geloof. En in een vaste hoop dat de Allerhoogste het goed zou maken. En dat op zijn tijd zijn belofte ook vervuld zou worden. Want de begeerte die komt is een boom des levens. Daar hebben ze op gehoopt. De hoop, zou je zeggen, dat is een zuster of een broeder van het allerheiligst geloof. Zo nauw aan elkaar verbonden. Maar waar het geloof in haar uitstraling als het ware wat ingeperkt. Daar begint het geloof, de hoop te zingen. Gods goedheid zal de druk eens verwisselen in geluk. Hoop toch op hem, want hij zal komen. En ze waren daar met de vrouwen. Welke vrouwen? Alle die hem hebben gediend van hun goederen. Die hem hebben nagewandeld in Galilea. Hier wordt de deur van de opperzaal voor de vrouwen wijd opengezet. Niet meer die oude afscheidingen als het ware, ook onder Israël. Maar hier zijn ze zusterlijk bij de broeders aanwezig. Niet in het vlees, maar naar de geest met de vrouwen. Zo zijn ze bij elkaar wat groot. Langzaam komen ze binnen, van alle kanten uit Galilea en Judea. Ze trekken aan op de opperzaal. Ze trekken aan op de belofte. Vanwege de Heere Jezus Christus, want elk die hem vreest, hoe klein hij nou zij of groot, die trekt toch aan uit de betrekking des harten. Ook nu nog, op dat heilig evangelie, al zal de liefde van velen verkouden en de ongerechtigheid toenemen, en al zal veel kaf als onuitblusselijk vuur verbrand worden, de geest is niet veranderd. En die geest trekt nog zondaren bij elkander onder dat evangelie. Want dat was toch uiteindelijk het hechte, het bindende, het samenbindende, die borg en die middelaar. Daar ging het toch om. En Maria, de moeder van Jezus, het zwaard ging door haar ziel. Zij was de bevoorrechte. Zij had hem als het vlees geworden woord gedragen onder het hart. Gij gezegende onder de vrouw. Maar wie heeft ook als zij de smart ingeleefd van het zwaard dat door haar ziel is gegaan. Als haar kind daar naakt, bebloed en in alle verachting en bespotting aan het hout des kruises hangt. Was het niet zijn wijsheid toen hij tot haar zei, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Alsof hij zeggen wilde, ga naar huis terug. Want gij kunt hier niet langer bij zijn, Maria. Maar het zwaard is uit haar ziel weer uitgetrokken. God heeft haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Haar kind is thuis. Ze heeft de ontwijfelbare getuigenissen gehoord van hem en van de broeders. Dat hij is opgestaan en opgevaren van naar de hemel en zit aan de rechterhand Gods. Hoe groot en genadig Wat past dit bij elkaar? De moeder van Jezus en met zijn broederen. Deze allen in waarachtig geloof, hoop en liefde bij elkander. Maar let erop, want er staat hier een verbazingwekkend iets. Want er is meer gebeurd. Nog niet lang geleden waren zijn broeders en zijn zusters waren in vijandschap tegen hun broer ontstoken. Zij waren in toorn en ongeloof tegen hem. Ze hebben menigmaal op aardse, vleeselijke, vijandige wijze met hun broer gesproken. Hun broeder naar het vlees. Hun halfbroeder zou je zeggen. Maar zie hier de kracht van de opgestane. Er is kennelijk wat gebeurd. De Roomse en in navolging ook veel protestanten hebben gedacht dat hier neven en nichten mee worden bedoeld. Maar het is niet waar. Dat kan niet. Dat kunt u uit het verband wel duidelijk maken uit de evangelie als ze tot hem zeggen. Kijk eens meester, daar zijn uw broeders en uw zusters die wachten buiten op u. Toen zei hij, nee dat zijn mijn broeder en mijn zusters en mijn moeder die de wil mijns vaders doen. Maar daar ligt kennelijk in uitgedrukt dat de Heer Jezus ook broers en zussen heeft gehad. Die heeft hij gehad. Die zussen die worden niet genoemd, maar die zijn misschien ondergebracht onder de vrouwen. Laten we dat hopen. Want de genade Gods is zo onuitsprekelijk groot. Daar zijn die venijnige broers van hem, die zo'n hekel aan hem hadden. Die zeiden, oh, niemand doet toch iets in het verborgen, hè? Maar iedereen doet toch wat opdat die openbaar worden. Ga nou eens op naar Jeruzalem, laat nou eens zien, man, wat je bent. Je zegt wel eens wat. En hier zijn ze door de grote genade en ontferming van hun gestorvene, maar ook opgestane broeder naar het vlees. Maar nu is het een broeder naar de geest, hun oudste broeder, zijn ze er ook bij gebracht. Zijn ze ook in de opperzaal? Het heeft God goed gedacht ze ook te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zie je wel mensen, de Heer Jezus heeft het niet zo gedacht als er is eentje. Maar juist omdat hij de enigste is. Ja, omdat hij de enige is onder alle mensen. Die waarachtig God en mens in eenheid des persoons, des vaders wil heeft gedaan. Daarom, omdat hij de ene is en omdat er maar één is, zullen er zoveel uit de geslachten, uit de gezinnen, door die God en zaligmaker worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Is het niet iets van de heilige triumf van de werken van de Heer Jezus? Om de arbeid zijner ziel zal hij zaad zien. Er is een ogenblik gekomen dat God gezegd heeft dat de zaligmaker zei, broer, het is genoeg, terug naar de saamvergadering van de oprechten, terug naar de opperzaal, terug naar mijn heilige evangelie. Hij moet ook binnenkomen. Zie, zo groot is nou het geheim van Gods borg- en middelaarswerk, van Christus borg- en middelaarswerk. Dat hij ze bij elkander vat in geloof, hoop en niet te vergeten liefde. Liefde is er die ze samenbindt. Liefde aangaande die Heere Jezus Christus die ze doet hopen en verwachten zijn belofte. Liefde die de prikkel des doods en der verdoeming wegneemt. Liefde die de angst en de vrezen uitdrijft. Liefde. Die in de diepste zin de zondaar doet weten. Al staat hij rondom vervloekelijk hier op de aarde. En dat hij geen oost nog west kan onderscheiden. Vanwege al zijn overtredingen. Vanwege zijn ongelijkvormigheid. Dat hij door de kennisname, de ervaring van die liefde nochtans weet. Hoe onwaarschijnlijk ook het ook klinkt. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Hij brengt mij toch thuis. Al zou hij mij door de diepste dood en donkerheid heen moeten slepen. Moeten dragen. Maar hij zal het doen. Dat is die liefde. Die liefde die drukt onze slechte kwaaie eigenschappen naar de achtergrond.
Die liefde wil onze heerszuchtige manier intomen, zodat niet ik, niet wij, maar hij als het middelpunt der vergadering aanwezig is, in bidden en smeken. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders en zonen van hetzelfde huis ook samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Dat is afgedropen van het hoofd en de baard van onze gezegende heren en zaligmaker. Hoor je erbij? Bedank de heren vriendelijk dat je erbij mag horen. Hoor je er in je waarneming niet bij? Vraag aan hem, heren, breng me erbij. Ik ben een ongelukkig schepsel, brengt u me erbij. Want ook zijn broeders, ze zijn erbij gebracht. Niet bijgekomen, maar bijgebracht. Amen.